Ook vanavond lezen wij Hooglied 4 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 5 vers 1.
Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg Gilead afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wasteden opkomen, die al te samen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlakend snoer, en uw spraak is lieflijk. De slaap van uw hoofd is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen aan hangen, altemaal zijn de schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Middenberg en tot de Wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Namana, van de top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met één keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid, hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn en de reuk van uw oliën dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong en de reuk van uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten. Cyprus met nardes, nardes en saffraan, kalmoes en kaneel met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, met schades alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren die uit Libanon vloeien, ontwaak noordenwind. En kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn, mitschades mijn melk, gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefsten.
In deze nabetrachtingsdienst wordt Gods woord verkondigd vanuit Hooglied 4, vers 16 en Hooglied 5, vers 1. Voorafgaand aan de prediking lezen we deze beide versen. Hooglied 4, vers 16, ontwaak noordenwind. Kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honing raten met honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken. O liefste. Deze beide versen worden verkondigd onder het thema Mijn hof is zijn lof. Mijn hof is zijn lof. Mijn hof is zijn werk. Dat is de eerste lijn vanuit vers 16. Het gebed om de noorden en de zuidenwind. In de tweede lijn, mijn hof is zijn eigendom. We zien dan de overgang van mijn hof in vers 16 en vers 1 vanaf stuk 5 naar zijn hof. En als laatste, mijn hof is zijn vrucht. Als de bruidegom zegt, ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Dus mijn hof is zijn lof. Mijn hof is zijn werk, mijn hof is zijn eigendom en mijn hof is zijn vrucht. Meestal gemeente in een prediking die dan door ons wordt getypeerd als nabetrachting op de bediening van het heilige avondmaal, gaat vaak ook de aandacht uit naar de avondmaalganger. En daar is op zichzelf genomen helemaal niets mis mee. Centraal staat dan vaak de vraag in de prediking, als er terug wordt gekeken op de avondmaalzondag, hoe het aan de tafel of in de kerkbank of thuis mocht zijn. En dat kan ook heel verschillend liggen. Laat dat ook heel duidelijk zijn. Het zij dat u thuis zat, terwijl in het verleden aan mocht gaan aan het heilige avondmaal, dan kijk je met heimwee en met verlangen terug naar die periode van toen. Het kon ook zijn dat u thuis avondmaal vierde. En met dat ik dat zeg, gemeente, mag ik dat voorbeeld vanuit de praktijk aan het begin van deze dienst ook aan u meegeven, moet ik denken aan een situatie jaren geleden. Het was tijdens een avondmaalzondag in een van mijn vorige gemeenten dat we direct uit de kerk gebeld werden en het bericht kregen dat er iemand was overleden in de gemeente. Het was een oude, godvrezende man die toen hij nog in staat was om naar de kerk te gaan, ook aan het avondmaal in die gemeente deelnam. Tijdens de avondmaalzondag, die zondagmorgen, was hij overleden met een stukje brood in zijn mond. Het heeft me diep ontroerd. Stervend op zijn bed en met de weinige krachten die hij had, had hij een klein stukje brood van het eten van die morgen bewaard, om dat tijdens de avondmaalsbediening ook te pakken. Hij had het in zijn mond gestopt en stierf. Zo gebeurt er niet alleen heel veel in een kerkgebouw, maar ook heel veel thuis. Niet alleen in de kerk gebeurt er heel veel en thuis, er kan ook heel veel gebeuren in het hart en rondom de avondmaalstafel. En tijdens een nabetrachting spreekt, dan wordt daar ook vaak aandacht aan gegeven. Meestal kiest dan de predikant of uw eigen herder en leraar een tekst die daar ook op is afgestemd. En de intentie daarachter is natuurlijk ook om pastorale zorg in de prediking, geestelijke leiding in de prediking te geven. Maar de tekst die vanavond voor ons ligt opengeslagen, vestigt de aandacht niet in de eerste plaats op de gasten aan de avondmaalstafel of op u of jou, wanneer je niet kon of niet mocht of niet wilde deelnemen aan de bediening van het heilige avondmaal, maar vestigt de aandacht op Christus. En het bracht mij al lezend, overdenkend en bestuderend de tekst van vanavond, Hooglied 4 vers 16 en Hooglied 5 vers 1, eigenlijk ook bij de kernvraag van dit gedeelte en ook de kernmomentgedachte van deze dienst, namelijk wat is nou eigenlijk nabetrachting voor Christus geweest? Hoe kijkt de gastheer terug op deze zondagmorgen? Wat heeft het met Christus gedaan? De avondmaalstafel hier in het midden van onze gemeente. En met het stellen van die vraag bedoel ik niet in de eerste plaats, wat heeft het met Christus gedaan dat hij zag dat u of dat jij afbleef? Dat hij zag, en dat zag hij alleen, dat zeg ik met grote nadrukken direct achteraan, dat zag hij alleen. Dat hij zag dat misschien onder de avondmaalsgangers er ook waren die geen recht hadden om avondmaal te vieren, omdat ze nooit een kus van Christus mond hebben gekregen. Ik bedoel ook niet, wat deed het met hem toen hij zag dat u voor het eerst aan mocht gaan aan het heilige avondmaal? Of weer opnieuw? Maar ik bedoel eigenlijk met mijn vraag in de eerste plaats, wat deed het met het hart van Christus? Mag ik die vraag eens heel eenvoudig zo stellen vanavond? Vanuit de tekst, en ik zal dat zo meteen ook wel rustig gaan uitleggen. Mocht Christus ook genieten van het avondmaal hier in Sliedrecht-Bethel? Heeft hij ook gedold, rondgedold in de liefde? En waren niet in een avondmaalgangers dronken van liefde. Maar was hij dat ook? En waren niet alleen zondaren verblijd toen ze getrokken werden aan de doorboorde voeten van de zaligmakende Heer Jezus Christus en wegzonken in Gods opzoekende zondaarsliefde, maar was ook hij verblijd in zijn werk? Ik stel die vraag omdat we eigenlijk hier in Hooglied 4 vers 16 en Hooglied 5 vers 1 in het hart, in de kern van het Bijbelboek Hooglied zijn gekomen. De meeste uitleggers van het Bijbelboek Hooglied en ik met hem beschouwen dit ook echt als de kern, het hart van het Bijbelboek Hooglied. Het moment waarop de bruid en de bruidegom elkaar ontmoeten, elkaar omhelzen en ook in elkaars liefde mogen delen. De bruidegom heeft zijn komst aangekondigd, we hebben dat gelezen ook in het slotgedeelte van vers hoofdstuk 4. Hij heeft beschreven wat hij in zijn hof aantreft. En in vers 16 is de bruid aan het woord. Op de aankondiging van de komst van de bruidegom klinkt de bede omhoog. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Let u erop dat deze woorden, ontwaak, noordenwind, en zuiderwind, en doorwaai mijn hof, niet klinken tegen de achtergrond van een ingezonken geestelijk leven. Zo worden die woorden wel eens aangehaald. Als dan de situatie in het kerkelijke leven wordt gestekend, of de situatie in het midden van de gemeente, of misschien ook wel het woord wordt toegepast op het hart, en de conclusie van de uitlegger is dat alles geesteloos is, ingezonken is, en dat dan die bede klinkt, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Een bede om de doorwerking, om de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Ik denk dat we met die uitleg niet recht doen aan de gestalte van de bruidegom hier in Hooglied. Nee, zij ziet juist uit naar de komst van de bruidegom. En zij wil op het moment dat de bruidegom ook haar leven binnenkomt, alles aan hem kunnen geven. Deze bede, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, klinkt dus op vanuit een hart dat juist afgestemd is op de bruidegom. Een hart dat uitziet naar de komst van de bruidegom. En dat juist wanneer de komst van de bruidegom wordt verwacht, ook klaar wil zijn. Alles wat in haar is ook aan hem wil geven. Vandaar die bede. Noordenwind en zuidenwind. Het is een gebed dat natuurlijk klinkt in het Israël, waar het klimaat heel anders is dan in ons klimaat. In ons Nederlands klimaat is het heel eenvoudig. Wanneer de wind vanuit het westen of het zuidwesten komt, dan verwachten we regen. Komt de wind in de zomer vanuit het zuiden of het oosten, dan krijgen we mooi of zelfs schraal en droog weer. Komt de wind in de winter vanuit het oosten, dan komt de kou vanuit Rusland naar ons toe. Dan komt de wind vanuit het noorden of slingert die heen en weer tussen noord en west, dan krijgen we ongestadig weer. Maar in het Israël, waar het klimaat heel anders is, is juist de noorden en de zuidenwind van vitaal belang. De noordenwind in het land van de Bijbel is de wind die verkoelt, die koud maakt. Die de wisseling van de seizoenen aankondigt. Het is de wind die ook 's nachts vooral nodig is om de temperatuur te laten dalen. Zeker in een periode wanneer er geen regen valt, de zomerperiode tussen het voor- en tussen het najaar, ervoor zorgt dat in die vroege morgen door het afkoelen van de temperatuur de dauw leeg wordt gelegd op het land. Dauw wat van levensbelang is in het land van de Bijbel, zeker voor de groei van de oogst, voor de kruiden en de planten op de akkers. Een wind die verkilt, die afkoelt, die koud maakt en die juist van belang is met het oog op de groei, het ontwikkelen van het leven. Het sterken van bomen en planten, van de knop in de bloesem. En daartegenover de zuidenwind. Dat juist overdag een aangename temperatuur kan geven. Ervoor zorgt dat onder die brandende zon die soms hoog aan de hemel kan staan, niet alles verzengt, verdort, verschraalt en verschroeit. maar de temperatuur aangenaam maakt. Er ook voor zorgt, en daar kunnen we ons trouwens wat bij voorstellen, leven we op dit moment niet in het voorjaar, maar ik denk dat we dat allemaal wel herkennen in het voorjaar, wanneer de bloesem en de bloemen uit beginnen te lopen en de wind begint te veranderen van karakter, dan kan het 's morgens zo heerlijk geuren in de natuur. Of 's avonds, als het even gaat liggen, alles in die zachte wind zo door de natuur gaat, die heerlijke geuren verspreidt. Nou, dat is ook de taak van de zuidenwind. Letten we erop dat de bruid geen keus maakt. Tussen de noordenwind of de zuidenwind. Het eerste wat opvalt in dit gebed als de bruid hier aan het woord is, is dat ze het overlaat aan de Heere. Wat ze uit zijn hand ontvangt. En wat ze nodig heeft. Ze heeft maar één doel voor ogen met dit gebed, dat haar leven zoveel mogelijk vrucht voortbrengt. Maar de wijze waarop de Heere die vrucht gaat geven en tot ontwikkeling laat komen in haar leven, dat laat ze over aan hem. En ik wil dan toch ook meteen maar een lijn trekken, gemeente, vanavond in deze nabetrachtingsdienst op de bediening van het Heilig Avondmaal. Laten wij onze gebeden, het zij dat u aanging of afbleef, afstemmen op Gods alwetendheid. Ook wanneer het gaat om het geestelijk leven in ons hart. En de hunkering naar geestelijke groei. God alleen weet wat we nodig hebben. Het zij die verkoelende, misschien voor ons gevoel soms zo verkillende noordenwind. En u mag dan rustig de lijn ook doortrekken naar het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Het zij die zachte, zwoele zuidenwind, die ervoor zorgt dat er aangename geuren vanuit de bloesem en de bloemen zich verspreiden in de hof. Mag ik die lijn dan maar doortrekken, omdat het ook in de tekst ligt opgeslagen. Die ervoor zorgt dat het hart zo teer is afgestemd, zo gevoelig is afgestemd op de liefdesuitlatingen van de Heere Jezus Christus. Die dronken wordt wanneer het de geur van Christus liefde ruikt. En de zoete smaak van zijn liefde proeft. En verzadigd wordt met de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. De bruid laat het aan God over. Wat ze nodig heeft. En ik denk dat voor u en voor mij daarvoor vanavond ook in deze bediening van in deze nabetrachting spreekt op de bediening van het Heilige Avondmaal een belangrijke les ligt. Namelijk deze les dat wij aan de Heere niet hoeven voor te schrijven hoe wij vanaf deze avondmaalstafel verder geleid mogen worden in het geestelijke leven. En wat we nodig hebben aan bearbeiding van de Heilige Geest. We kunnen niet eens ons leven overzien. En we kunnen niet eens de bodem van ons hart peilen. God alleen weet wat we nodig hebben. En één ding weten we wel, als u wat langer de Heer ook mag kennen, dat de Heere altijd anders werkt dan dat wij dat van tevoren van hem zouden hebben verwacht. Omdat God het overziet. Maar ook de hele hof doorvorst. Doorgrondt. Weet of we in deze periode van het geestelijk leven, voor alle die harde noordenwind, het ontdekkende werk van de Heilige Geest nodig hebben om dichter bij de Heer Jezus Christus te kunnen komen. Dat een van de geestelijke lessen vanaf deze avondmaalzondag is ook in de komende periode, graaf dieper mensenkind en gij zult meerdere gruwelen ondervinden. Aantref. Het zij dat de Heere ons vertroost heeft aan de avondmaalstafel en ook in de komende periode ons wil beschermen bij die troost. Dat de tere liefde tot Christus en tot het werk van de drie enige God in ons hart ook mocht ontwaken. En dat God dat vanmorgen ook aan de avondmaalstafel in rijke mate wilde bedouwen met zijn geest. En er ook voor instaat dat in de komende periode die trek van het werk van de Heilige Geest ook wordt voortgezet in ons hart en in ons leven. Maar laten we het aan God over. Neem dat in die zin ook heel praktisch mee, dat wij vooruitkijken door ook zelf te gaan kiezen wat wij nodig hebben ook in het Bijbellezen. Houdt u zich vast aan de orde? Ook als het gaat om het lezen van geestelijke literatuur. Wees daarin niet eenzijdig. Maar heb oog voor de breedte van het werk van de Heilige Geest. De tweede lijn bij dit eerste punt, kijkt u even met me mee, is dat de bruidegom ook wordt aangeroepen. Ontwaak noordenwind, kom gij zuiderwind, doorwaai mijn hof dat zijn specerijen uitvloeien. Het verlangen van de bruid is dus dat zij meer vrucht gaat dragen. En dat gebed wat hier klinkt is eigenlijk heel merkwaardig. Omdat in het voorafgaande gedeelte, het tweede deel van hoofdstuk 4, de bruidegom de vruchten heeft benoemd. In de ogen van de bruidegom loopt de hof van de bruid over van vrucht. Hij benoemt ze, kijkt u maar even met me mee. Vers 12 van hoofdstuk 4. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen met edele vruchten, cypres met nardus en safraan, kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitschades, alle voornaamste specerijen. Met andere woorden, er worden hier heel veel soorten opgenoemd van vruchten en specerijen. Concreet worden die bij naam genoemd, maar uiteindelijk wordt het samengevat met dat woordje. Alle voornaamste specerijen. Dat zegt de bruidegom van zijn bruid. En je zou dan, als je deze verse leest, verwachten dat de bruid dus ook tevreden is. Omdat ze uit de mond van de bruidegom gehoord heeft dat haar leven, haar hof, haar tuin, haar wijngaard uitloopt van velerlei soorten vruchten. En dat voor elke vrucht er ook veel voorhanden is. Maar het tegendeel blijkt. De bruid is juist niet tevreden met wat de bruidegom in haar leven ziet. Ze hunkert naar meer. Laten wij die hunkering meenemen. Ook na deze avondmaalzondag. Wanneer we vanmorgen misschien ook op een hele tere wijze de liefde van de bruidegom rondom de avondmaalstafel of in de kerkbank mochten ondervinden. Dat Christus ons vertroost in de tekenen van brood en wijn. En dat Hij het zegel van zijn liefde op ons hart afdrukt. Dat we bij bevinding ook mochten ondervinden waar het Bijbelboek Hooglied mee inzet. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. En dat je voor het eerst of weer opnieuw kus van Christus mocht krijgen aan de avondmaalstafel, thuis of in de kerk. Maar de bruid houdt u en mij hier een spiegel voor. Ze heeft niet genoeg aan alles. Alle vruchten in haar leven die de bruidegom ziet en benoemt. Ze heeft pas genoeg als ze kan zeggen, Hij is van mij en ik ben van Hem. Hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, maar wanneer het avondmaal vanmorgen op een Bijbelse wijze ook door u en door mij werd gebruikt, dan heeft dat alleen maar honger en dorst gewekt en verdiept naar Jezus Christus. Dan hebben we niet genoeg aan de gave, maar dan willen we eindigen in het werk van de Gever, in het werk van de drie enige God. Dan is er nu al honger naar Christus en naar Hem alleen. En dan kan die honger zich uiten in heimwee, Hij mee naar boven. Om altijd bij de bruidegom te zijn. Deel te mogen nemen aan de bruiloft van het lam. Maar dan kan er ook honger en heimwee zijn. Naar de stilte van de binnenkamer, toch? Die plaats waar je regelmatig door de Heer Jezus wordt opgezocht. Waar in de stilte van de binnenkamer die gesprekken van hart tot hart worden gevoerd. En waar je soms in het gebed merkt dat je hart overloopt van liefde tot Hem. Omdat Hij in de binnenkamer zijn hart openstelt voor jou. Een gezond geestelijk leven heeft altijd honger. Dat teert niet op de kenmerken. Dat kan het niet doen met een bekeringsweg. Dat blijft niet overeind staan met een avondmasgang. Dat heeft pas genoeg als het Christus heeft. En Hij alleen. Met onze tekstgemeente, als het laatste bij dit eerste punt, gebeurt er ondertussen wel iets merkwaardigs. Kijk u maar even mee in vers 16. Daar staat, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Mijn hof. Het is voor het eerst trouwens in het Bijbelboek Hooglied dat de bruidegom spreekt over mijn hof. En het bijzondere is dat dat niet een beeld is wat de bruidegom voor zichzelf heeft bedacht. Soms zijn er van die momenten in het Bijbelboek Hooglied dat de bruidegom zichzelf vergelijkt. We hebben de voorbereidingspreek een paar van die vergelijkingen gezien. Als zij zich vergelijkt met de tenten van Keder, die zwart geblakerde tent, door weer en wind aangetast. We zeiden toen tegen elkaar, ze gebruikt dat beeld om haar onwaardigheid ook naar de bruidegom te beleiden. Op andere momenten vergelijkt ze zichzelf ook, maar vaak zijn dat niet van die hooggestemde voorbeelden die de bruidegom gebruikt wanneer hij de bruid aanspreekt en haar prijst in haar schoonheid, in haar bevalligheid, in haar liefde, in haar genegenheid. Maar er is eigenlijk één beeld wat door de bruid wordt overgenomen van de bruidegom en dat is het beeld van een hof, een prachtige aangelegde tuin. Waar allerlei planten, kruiden en gewassen staan met vruchten en specerijen. Het is de bruidegom die dat voor het eerst heeft gezegd in hoofdstuk 4 vers 12. Leest u maar mee, mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een ommuurde tuin. Afgezonderd. Waar je niet zomaar binnen mag komen. Dan alleen waarin je toestemming van de bruid zelf krijgt. Nu zegt de bruidegom, dat ben je. Een besloten tuin, een ommuurde tuin. En de bruidegom benoemt dan wat er in die hof en in die tuin allemaal voorhanden is. Aan specerijen, aan vruchten, we hebben dat net samen gelezen. En het is de bruidegom die dat beeld van hof, van tuin overneemt. En op zichzelf toepast. Het wordt dus niet alleen tegen haar gezegd. Maar het wordt ook door haar opgepakt, toegeëigend. En zij vereenzelvigt, zij identificeert, zij vergelijkt zichzelf met het voorbeeld waarmee de bruidegom haar vergelijkt. En die beweging is bijzonder hier in het Bijbelboek Hooglied. Dat gebeurt dus lang niet altijd, dat de bruidegom vergeleken wordt met allerlei beelden uit de natuur, waarmee de bruidegom haar prijst. Het wordt dan van haar gezegd en zij laat het ook gezeggen door de bruidegom. Het ontroert haar natuurlijk ook en het verblijdt haar. Maar hier neemt ze het over. Hij zegt, je bent een besloten hof. En zij zegt dan vervolgens, kom in mijn hof, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. Maar is dat ook niet, mag ik die lijn maar meteen doortrekken nu? is dat ook niet de kern van het avondmaal? Dat juist rondom de avondmaalstafel Christus als eerste zegt, jij bent van mij. En dat een zondaar door het waarachtige geloof in antwoord daarop mag zeggen, en ik ben van u en u bent van mij. Om dat duidelijk te maken, gemeente, wil ik even citeren uit het avondmaalsformulier. Het is het dankgebed waar het volgende wordt geschreven. Ik zal het rustig lezen. Er wordt in het dankgebed stilgestaan bij de bijzondere betekenis van brood en wijn. En dan wordt de Heere gedankt dat Hij door de Heilige Geest in onze harten wil bewerken. En dat we ons met een waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. Dus de tekenen van brood en wijn waarmee Christus zegt, ik voor u. Dan wordt het volgende gezegd. Dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons. En wij in hem leven. Hij in ons, wij in hem leven. Kijk, dat is nou wat hier in Hooglied gebeurt. Als de bruidegom zegt, je bent mijn tuin, zegt de bruid, ik ben zijn tuin. Hij in mij, ik in hem. Niet meer ik, maar hij leeft in mij. Dat is het hart van het avondmaal, gemeente. Dat in het toe-eigenen van brood en wijn we zichtbaar maken wat het is om Christus te mijnen, zodat hij in mij leeft en ik in hem. Om nu hoor ik iemand zeggen, een avondmaalganger, dit is voor mij nieuw vanavond. Als je dat voor jezelf vanavond ook zo moet beleiden, dan hoop ik niet dat je daardoor verward raakt. Omdat aan de avondmaalstafel er elke keer zoveel nieuwe dingen te zien en te ontdekken zijn, toch? Ik kan me niet voorstellen dat je, als je op je plaats bent aan de avondmaalstafel, ik zeg niet dat ik dat altijd ben, maar ik ben geen norm voor een ander. Maar als je op je plaats bent aan de avondmaalstafel, dat het je dan verveelt. Dat je uitgekeken bent. Iedere keer weer zijn er toch van die nieuwe aspecten, van die nieuwe kanten, van die nieuwe facetten aan het werk van de Heer Jezus Christus te ontdekken, juist ook aan de avondmaalstafel. Misschien is daarom ook dit moment in de nabetrachtingsprediking nodig voor u, om dat ook voor het eerst ook open te leggen in uw leven. Vanuit Hooglied, mijn hof, zijn hof, mijn hof van hem. Ik in u, hij in mij. Maar dat is toch het hart. Daar mijnt Christus mij, zodat ik hem mag mijnen. En daar reikt hij toch de woorden aan. Hier het voorbeeld van een tuin. De bruidegom is het eerste die dat zo zegt. De bruidegom neemt dat beeld op. De bruid neemt dat beeld over. Maar ook aan de avondmaalstafel. Ik voor u. Dat zegt Christus tot mij. En in antwoord daarop zegt het geloof. En ik ben van u. Is dat ook niet het hart van die vreugde? mijn zijn. Wij alleen. Maak de stap, gemeente, naar het tweede punt. Kijk even met me mee naar de tekst. Daar is de bruid aan het woord. Ze bidt dan om de doorwerking van de Heilige Geest in haar leven. Ze maakt geen selectie, ze maakt geen keuze. Laat het over aan de Heere. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind. Door mij, mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Dat is dus het verlangen waarmee dit gebed als het ware wordt gedragen. Ze wil niets anders dan dat Christus in haar leven komt en geniet van, lees ik dat goed? Daar staat niet mijn edele vrucht. Daar staat zijn edele vrucht. Dat is toch eigenlijk wel merkwaardig, gemeente. De bruid zegt, mijn leven is een tuin. En in die tuin groeien planten die vruchten voortbrengen. Dan zou je toch verwachten, het zijn mijn vruchten. Ze groeien toch op de akker van mijn leven. Het is toch mijn hart. Mijn geestelijk leven. En aan het slot van dit vers verspringt dit in één keer naar zijn edele vrucht. Ik maak maar meteen even een toepassing vanavond in deze nabetrachting spreken. Misschien ving u vanmorgen ook teleurgesteld terug van de avondmaaltafel naar uw bank. U had er zo naar uitgekeken. Om Christus te ontmoeten aan de avondmaaltafel. Maar het bleef stil. Het bleef leeg. En er gebeurde helemaal niets. Nu is de Heere vrij. Laten we dat voorop stellen. In het betonen van zijn liefde. Hij maakt ons afhankelijk van de middelen. Maar God is daar niet afhankelijk van. Maar mag ik wel in alle voorzichtigheid een vraag aan u stellen? Door alleen maar aan u te vragen, kwam u vanmorgen aan de avondmaaltafel met uw vruchten? Jouw voorbereidingsweek. Jou goed kunnen luisteren. Jou getroost zijn. Jouw teksten die je zo ook hebben aangesproken en die je in de week van voorbereiding ook weer voor je aandacht kreeg. En wilde je dat aan de avondmaaltafel uitstallen? Waardoor de Heere Jezus Christus wel ervan overtuigd moest zijn van jouw edele vruchten? Of mag ik het eens heel eenvoudig en eerbiedig zo zeggen, gemeente, kwam je naar de avondmaaltafel met je armoede en werd je verrast door een rijke God in Jezus Christus? Dat de vrucht alleen in hem werd gevonden. En dat toen hij kwam aan de avondmaaltafel ook in je hart en in je leven en ging plukken, vruchten aantrof, hij daardoor ook je ogen liet glijden over je leven en je aandacht vestigde op het werk van hem in zijn leven. Dat wat jij niet eens misschien probeerde of durfde te benoemen voor hem, door hem een naam werd gegeven, Mere, honing, aloë, andere specerijen. En dat de Heere Jezus Christus, en kijkt u dan even met me mee naar hoofdstuk 5 vers 1, en met klem zegt, ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honinggraten met honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn welk gedronken. Let u erop dat als de bruidegom hier opsomt wat ze allemaal in die wijngaard, in die tuin, in die besloten hof aantreft, zij dat al eerder heeft benoemd. We hebben net gelezen, ook in het tweede gedeelte van hoofdstuk 4, leest de bruidegom ook aan het woord. En hij somt allerlei specerijen op. En een aantal van die specerijen vanuit hoofdstuk 4, die komen terug aan het begin van hoofdstuk 5. Als de bruidegom door die besloten tuin heen gaat en die vruchten plukt, inzamelt, eet en geniet en dat vervolgens ook benoemt. Het zijn zijn vruchten die hij aantrof in mijn leven. Mag ik de lijn even doortrekken, gemeente, om het ook concreet te maken in de richting van het avondmaal, maar het Nieuwe Testament. Aan wat voor vruchten moet u dan denken, waar Christus van kan genieten en waarvan hij wil genieten, juist ook rondom de avondmaalstafel. Nou, zonder volledig te zijn, ik noemde zomaar een paar. De vrucht van vrede, liefde, van droefheid naar God, van een gebroken hart, een verslagen geest, zachtmoedigheid, ootmoed. Allemaal van die vruchten die door hem gewerkt zijn op de akker van mijn leven. En die hij kon plukken om daarvan te genieten. Ik kom op dit moment even terug, gemeente, en op de inleiding voor deze preek vanavond. Hoe kijkt Christus nou terug op de avondmaalzondag? Toen hij zo rondom de tafel bij de avondmaalgangers langs ging. Kon hij plukken? Wat de vruchten waren. Benoemde hij die vruchten ook in uw leven? Gaf hij daar een naam aan? Dat wat ik niet voor geloof durf te houden, werd door hem juist geprezen als het ware geloof. En dat ik zo vaak met een geesteloos en een liefdeloos hart omga met de Heere, tot mijn verrassing en tot mijn verootmoediging trof Christus die vrucht aan. Hij plukte die en genoot ervan, van de liefde. De vrucht van die blanke gerechtigheid, waarvan ik niet mag ontkennen dat de Heere dat in mijn leven heeft gewerkt, omdat ik ook de uitwerking daarvan ken, die zo diepe vrede in mijn ziel geeft, als ik weg mag schuilen in de kruiswonden van Christus, en te midden van alle aanvechting en te midden van alle strijd, maar houvast vindt in Jezus' gerechtigheid. Hij zag het. Hij plukte het. Hij prees het. Hij genoot ervan. Zag hij al die specerijen, zag hij zijn beeld terug in u. Die vraag mag ik toch vanavond wel in alle eenvoud bij je neerleggen, ook bij mijn eigen hart neerleggen. Zag Christus zijn werk terug in uw leven? Zeker, ik weet, het is een vraag die ook verwarring kan geven, ook in mijn leven. Maar we laten eerst de tekst uitspreken voordat we naar ons hart luisteren. Kan de Heer Jezus dat vanavond ook zeggen als hij kijkt naar uw leven en toen u aanging aan het heilige avondmaal, dat u niet alleen kwam, maar dat hij vanavond ook terugkijkend op vanmorgen kan zeggen, ik ben ook in mijn hof gekomen. En ik heb daar die vruchten gezien. Ik heb ze geplukt. Ik heb ervan genoten. Omdat ik daar het werk van de drie-enige God in aantrof. En me daarom kon verblijden. In het werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. In het hart van die zondaar, die zonderes. Die wegschuilde, wegschool bij mij. Wat is dat groot, hè? Als Jezus geniet aan de avondmaalstafel. Als hij naambetrachting houdt en dankbaar is Als hij tegenover zijn vader kan zeggen, ze zijn er nog niet. Er moet nog heel veel werk verricht worden. Maar ik zie in de gestalte van hem of haar al langzaam en zeker de trekken van de bruid zichtbaar worden. Smetteloos, heilig, volkomen. Omdat hij of zij vanmorgen iets anders kon en iets anders wilde dan alleen maar door Christus geborgen te willen worden in God. En dan ziet God niet meer mijn schuld en zonde, maar ziet hij Christus in mij, omdat ik in hem ben. Daar gaat het toch eigenlijk om, gemeente, ook aan de avondmaalstafel. Om God. Om Christus. Niet om mooie bekeringsverhalen. Maar dat ik in de komende week weer kan etaleren. Nou, dit heb ik meegemaakt en dat heb ik ervaren. Moet je mij nou... Nee, we hoeven niet te verzwijgen wat de Heer in ons leven heeft gedaan. Maar met het oog op wie vertel je het nou? Wie staat nou centraal? Zodat we nou eens meenemen, ook als avondmaalgangers vanavond. De Anne van hoofdstuk 5. Ik ben in mijn hof gekomen, dat zegt Christus. In mijn hart gekomen. En dit trof ik aan. Mijn werk. Mijn kruisverdienst. De gave die ik op Golgotha verworven heb. Die de geest van God uit mij heeft genomen en toegepast heeft in het hart van die zondaar en die zondares. En ik heb aan de avondmaalstafel op deze zondagmorgen hier in Sliedrecht-Bethel die vruchten geplukt en daarvan genoten. Hoe weten we dat? Als Christus geniet van wat hij aantreft in ons hart. Nou, kijk maar even met me mee, en dat is dan het laatste vanavond, naar het slot van dit vers. Ik lees het vers in zijn geheel, daar zegt de Heer Jezus Christus, en ik lees het dan ook meteen één op één zo concreet. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerijen. Ik heb mijn honing graten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. En dan staat er aan het slot, eet, vrienden, drinkt. En wordt dronken, o liefst. Hier in het slot van dit vers ligt vanavond ook de bevestiging dat Christus in het hart van een zondaar hem zichzelf wilt laten delen. Hij eet niet alleen. En hij wordt niet alleen dronken. En hij wordt niet alleen verzadigd. En hij bedrijft niet alleen de vrucht. Maar hij laat daarin juist delen. Hij eet samen met de bruid. Hij drinkt samen met de bruid. En hij wordt samen met de bruid dronken van liefde. Dat geeft dus een extra glans aan uw hart en aan uw leven, wanneer u vanmorgen ook de genegenheid van Christus in uw hart mocht ondervinden. Dat het rondom de avondmaalstafel mocht ruisen in je ziel, hier wordt de liefde, hier wordt de rust geschonken, de liefde geproefd. Hier wordt elk in liefde dronken. En dan zegt de Heer Jezus Christus vanavond in de nabetrachting spreek, maar dat deden we samen. Wij aten. Wij dronken. En wij werden samen dronken van liefde. Jij at mijn lichaam. Jij dronk mijn bloed. Ik at jouw vruchten. En ik dronk die geestelijke gaven. En we mochten ons samen verheug in God alleen. avondmaal hier beneden. En avondmaal hierboven. Misschien herken je het nu wat ik zeg. Dan valt de grens tussen tijd en eeuwigheid weg. En dan staat de avondmaalstafel onder een geopende hemel. Amen.